Je luistert naar A Child of Our Time, een moderne Matthäus. Een ontdekkingsreis naar muziek van Michael Tippett en Ray Vaughan Williams. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. Omdat er zoveel verschillende facetten aan A Child of Our Time zitten, zullen we de rest van de afleveringen alleen nog maar aandacht besteden aan Tippett's stuk. Voor een goed begrip kijken we zowel vanuit historisch als psychologisch perspectief naar de verschillende betekenislagen. Klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Stichting Level in Amsterdam, Marlies van Dijk, helpt ons daarbij.
Maar ik denk dat je A Child of Our Time dus kunt zien als het verhaal van een individu en tegelijkertijd als een verhaal voor de wereld.
Dat doet ze samen met Saskia Cohen, universitair docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Die gebeurtenissen zijn ook opgenomen, heeft Tippett ook beschreven als hij schrijft Burn Down Their Houses. Dan gaat het dus letterlijk over die gebeurtenissen van die Kristallnacht.
Saskia licht voor ons het historisch perspectief toe. We hebben het over eind jaren 30 van de vorige eeuw. Zij vertelt over een sleutelfiguur van dit verhaal, over Herschel Greenspan.
Het was een jonge man die eigenlijk gevlucht is uit Duitsland en bij zijn oom en tante is gaan wonen in Parijs. Met het idee dat hij het daar beter zou hebben. Zijn familie bleef achter in Duitsland. En hij raakte steeds wanhopiger eigenlijk over alle gebeurtenissen en wilde een soort van daad stellen. En heeft zich gemeld bij de Duitse ambassade in Parijs met een pistool op zak en heeft daar de tweede secretaris was het van de Duitse ambassade, Ernst von Raad, heeft hij neergeschoten en die is vervolgens overleden. En dit werd in Duitsland aangegrepen als reden om al het Joodse bezit, huizen, synagoges, noem maar op, in brand te steken. En als een soort van wraakactie de ruiten aan diggelen te slaan, de boel kort en klein te slaan, weg te halen, mensen aan te vallen. En dat zijn de gebeurtenissen van de Kristallnacht.
Voordat we daarmee verder gaan, laten we eerst Marlies aan het woord over een andere laag in het stuk. Een laag die zich bevindt op psychologisch niveau. En daarbij maken we kennis met Jung. Iemand waarvan Tippett in zijn tijd helemaal in de ban raakte.
Carl Gustav Jung was een Zwitserse psychiater en psychoanalyticus die opgeleid werd door onder andere Sigmund Freud. In de loop van zijn opleiding ging hij anders denken over de belangrijkste drijfveren van de menselijke psyche dan zijn leraar. Freud hechtte veel waarde aan de seksualiteit als een belangrijke drijfveer voor de mens. Carl Jung is daar veel breder over gaan denken. Voor hem waren ook spirituele en kunstzinnige motieven belangrijke drijfveren van het menselijk functioneren.
Hoe raakte Tippett geïnspireerd door Jung? Hoe kwam hij met hem in aanraking?
Hoe Tippett met Jung in aanraking is gekomen is tegelijkertijd een mooi en verdrietig verhaal. Want Tippett heeft het ook niet makkelijk gehad als jong mens. Hij heeft echt een hele periode veel twijfels over zijn identiteit gehad. En dat had te maken met de homoseksuele geaardheid die hij voelde. En dat was in die tijd, nog voor de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk absoluut niet vanzelfsprekend. Dat kon niet zomaar geaccepteerd worden. Dus hij was, je kunt wel zeggen, daar ook enigszins van in de war. En heeft op een gegeven moment de stap gezet naar een psychotherapeut. En deze psychotherapeut was een aanhanger van de Jungiaanse psychologische theorie en gaf hem dus ook een Jungiaanse psychotherapie. Het idee van een Jungiaanse psychotherapie is dat je via ontwikkeling van jezelf en door jezelf te leren kennen, via het begrijpen van je dromen, via het begrijpen van alles wat er binnen in jezelf aan verwarrende gedachten en gevoelens speelt, steeds meer jezelf wordt. En voor hem heeft dit betekend, denk ik, dat hij dankzij deze Jungiaanse psychotherapie veel evenwichtiger werd. En ook zijn homoseksuele geaardheid kon accepteren. Ook het plan om te gaan trouwen op een hele goede manier vaarwel kon zeggen en zichzelf als het ware vond. En nadat hij die therapie heeft afgerond, is hij ook heel veel productiever geworden in zijn creativiteit. Dat is heel mooi om te zien dat voor die therapie heeft hij niet zoveel gecomponeerd. En daarna kwam er eigenlijk een veel grotere stroom van composities op gang. En als je nou kijkt naar die periode dat hij deze psychotherapie volgde, dat was tegelijkertijd de periode van de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog toe. Dus zou je kunnen zeggen, Tippett voelde in zichzelf een conflict over wie ben ik. En tegelijkertijd merkte hij, hij had echt een open oor en oog voor wat er in de wereld gebeurde, dat er in de wereld ook grote conflicten waren die niet tot een goede oplossing kwamen. En die twee zaken heeft hij ook in A Child of Our Time verbonden. En dat is heel erg in lijn met wat de Jungiaanse psychoanalyse ook schetst. Want de Jungiaanse analyse gaat niet alleen over de mens als persoon, maar gaat ook over de mens die in de wereld staat en ook een erfenis vanuit de wereld voortdraagt. Op deze manier heeft hij het thema van wat er in die tijd in de wereld aan de hand was, verbonden met zijn eigen thema.
Tippett zelf over Jung.
So from Jung I learned a language. But you see that I was not a poet, I was not an analyst, I was not really a writer of words that are going to subsist on their own. I wasn't a painter, I wasn't an architect. So I was still a composer in sound and music.
Tippett heeft het verhaal van de Kristallnacht gebruikt als een aanleiding voor A Child of Our Time. En hij heeft het persoonlijke verhaal van degene die die moord heeft gepleegd, waardoor de Kristallnacht uiteindelijk werd ontketend, heeft hij gebruikt om daar het oratorium aan op te hangen. Tegelijkertijd baseert hij zich ook heel erg op de theorieën van Jung. En vanuit die theorieën weten we dat zo'n verhaal eigenlijk voor iets groter staat. Dus een metafoor is voor een heel veel grotere gebeurtenis in de wereld. Namelijk dat er niet één mens tot scapegoat, tot zondebok wordt gemaakt, maar een heel volk. En dat dat, als je het Jung leest, iets is wat eigenlijk door de eeuwen heen steeds gebeurt. Met een heleboel volken en ook zelfs over de hele wereld. En dat heeft dan te maken met dat collectief onbewuste, waar we zo dadelijk ook nog wat uitgebreider op in zullen gaan. Maar ik denk dat je A Child of Our Time dus kunt zien als het verhaal van een individu en tegelijkertijd als een verhaal voor de wereld. Ja, want als je dus wilt begrijpen hoe het komt dat The Child of Our Time als het ware één grote metafoor is voor wat er in de wereld gebeurt, moet je eigenlijk iets weten van Jung. Als je dat niet gelezen hebt, dan ga je dat niet helemaal begrijpen. Want dan ga je het alleen als dat ene persoonlijke verhaal van aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog zien. Dus wat ik heb gedaan, ik heb in mijn studie wel iets geleerd over Jung, maar ik had eigenlijk nooit echt over Jung zelf heel veel gelezen. Laat staan dat ik zijn geschriften en zijn boeken heel uitgebreid had gelezen. Maar ja, A Child of Our Time maakte me toch heel nieuwsgierig. Dus ik heb Jung besteld en ik ben aan het lezen gegaan. En ik werd steeds geïnteresseerder. Het pakte me steeds meer hoe Tippett heel mooi de psychologische theorie van Jung op muziek zet. Soms met woorden waarvan je denkt van nou, het zou gewoon letterlijk een citaat uit een van de boeken van Jung kunnen zijn. En wat je vooral moet weten om het een beetje te begrijpen is dat Jung veel geschreven heeft over het collectief onbewuste, waar we het net over hadden. En dat is het idee dat we vanuit onze ontwikkeling en onze afkomst erven we natuurlijk een heleboel zaken mee van onze ouders. En niet alleen van onze ouders, maar ook van voorouders en voorouders. Dus dat zijn elementen, autonome elementen die door de eeuwen heen overgedragen worden van mens op mens. Als je kijkt naar hoe je, nou, bijvoorbeeld persoonlijke eigenschappen, karaktereigenschappen, temperamenten, maar ook ziektes, die komen natuurlijk ook vanuit de erfelijke lijn. En dat collectief onbewuste is ook zoiets wat je vanuit de erfelijke lijn, maar vooral ook vanuit de maatschappelijke groep waartoe je hoort, overneemt. En binnen dat collectief onbewuste onderscheidt hij als een van de belangrijkste archetypen de schaduw. En de schaduw is de instinctmatige kant van iemands persoonlijkheid. En dat is een soort van irrationeel deel waar je niet zoveel van kent op bewust niveau, maar wat zich eigenlijk laat zien, bijvoorbeeld aan de hand van hoe je droomt. We hebben allemaal wel eens rare dromen waarvan je denkt van, nou, wat betekent dit nou toch eigenlijk? En die dromen die laten soms iets weten over wat er verder allemaal in jouw onderbewustzijn leeft. Je ziet het ook soms aan de projecties. Dus als je een interactie met iemand hebt die niet zo lekker loopt, dan heeft dat soms ook te maken met bepaalde gedachten en gevoelens die je iemand anders toedicht. Terwijl ze eigenlijk meer van jezelf zijn. En dan geeft dat heel veel schuring. Nou, Jung heeft daar dus veel over geschreven, hoe je door het leren kennen van die schaduwkant, die meer donkere kant in jezelf, steeds beter jezelf ook kunt leren begrijpen. Waardoor je ook met de buitenwereld natuurlijk in een soepeler en een makkelijker contact staat. En dat brengt mij dan bij die tekst. I would know my shadow and my light, so shall I at last be whole. Dus als je maar één deel hebt, ben je niet heel. Het gaat om allebei. En die duistere kant mag er best zijn. Die moet je zien, die moet je durven accepteren. En dan ben je heel. Tippett heeft dat ook gemaakt dat hij veel makkelijker met de buitenwereld omging. En nou zegt Jung ook nog dat ook maatschappijen dus zo'n onderbewuste kant hebben. Ook een maatschappij kan een onbewuste schaduwkant hebben die ze niet willen zien. En als dat gebeurt, als een maatschappij zeg maar iets belangrijks wat een negatieve invloed heeft ontkent en verdringt, dan is in de theorie van Jung dat echt een gevaarlijke situatie die kan leiden tot grote ontwrichtende gebeurtenissen. Hij noemt dat ook de ismen. Nou, dan hoor je natuurlijk het nationaal socialisme ook in. Dus hij zegt eigenlijk, doordat de maatschappij lange tijd niet zijn eigen schaduwkant heeft durven zien, is ook dat een bijdrage geweest aan het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Wat Tippett heeft gedaan in de jaren voorafgaande van het componeren is het samenspel van goed en kwaad in zichzelf steeds beter begrijpen. Wat Jung dus de opdracht van ieder mens noemt. Als je dat kan, dan helpt je dat om jezelf te verwezenlijken. Dat geeft rust en vrijheid. Dus we zien dan ook zeg maar dat de creativiteit, die vaak ook juist doordat iemand zijn schaduwkant goed kent, die wordt dan aangeboord en die kan dan gaan bloeien. Dat is bij Tippett ook gebeurd. En voor de maatschappij ziet Jung dat ook als een belangrijke taak om te zorgen dat mensen gezond kunnen opgroeien. En dat gaan we weer terugzien in het Child of Our Time. Gelijk al in het eerste deel. He, want dan laat Tippett zingen over de dark side. En daar bedoelt hij natuurlijk zeker de donkere dagen mee waarin de wereld zich bevindt, zo vlak voor de Tweede Wereldoorlog uitbraak. Maar ik denk ook dat hij die diepere betekenis, die tweede betekenis, hier ook mee bedoelt. Want dan, even later, hoor je, is evil then good? Is reason untrue? Jung gaat dus eigenlijk over die goede en die slechte kant van de archetypes. Die goede en die slechte kant van de moeder, van het kind, van de schaduw en het licht.
Die term archetype, kun je daar nog iets meer over vertellen?
Jung is daarmee gekomen nadat hij heel veel gedachten heeft ontwikkeld over hoe mensen zich ontwikkelen. Op basis van zijn eigen patiënten, maar ook op basis van Oosterse wijsheden waarin hij zich in heeft verdiept. Op basis van mythologie, sprookjes, op basis van godsdienstpsychologie. Dus hij heeft een heleboel belangrijke takken van wetenschap en filosofie, gedachten bij elkaar gelegd. En daar heeft hij op basis daarvan die psychologische theorie ontwikkeld, de analytische psychologie. Het belangrijkste begrip in die analytische psychologie is het idee van die archetypes. En hij gaat er dan van uit dat ieder mens dus onbewuste ideeën en oerbeelden in zich opneemt. Dus een soort van overgeërfde ideeën. En dat soort oerbeelden en ideeën, dat noemde hij dus de archetype. En dan heb je bijvoorbeeld het oerbeeld van de moeder. Nou, daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Denk maar aan de moeder Maria uit de christelijke leer, zeg maar. Maar ook uit andere culturen zijn hele specifieke beelden van wat is nou een moeder. Maar ook van een wijze oude man. En ook van een kind of een onschuldig kind. Of het kind dat de verlosser zou kunnen zijn. Dus uit al die verschillende ideeën van over de hele wereld vandaan heeft hij gezien dat een aantal oerbeelden ook in alle culturen voorkomen. En daarom noemt hij dat onderbewust overgeërfde oerbeelden de archetypen. Nou, en die archetypen zien we dan ook weer terug in Child of Our Time. En een van de allerbelangrijkste archetypen is het archetype van de schaduw, waar we het net eigenlijk al even over hadden. Nou, er is nog één ding wat wel handig is om te weten van die archetypen. Ze kunnen twee kanten hebben. Ze hebben een goede kant en een slechte kant. Dus je hebt de kwade moeder. En als je daaraan nadenkt, direct kunnen er wel types invallen. Want iedereen heeft wel eens van de heksachtige stiefmoeder gehoord. En dat is bijvoorbeeld van de kwade moeder. En er is ook de goede zorgzame moeder. En zo is dat met al die archetypes. Die hebben een kwade kant en een goede kant. En de schaduw is natuurlijk echt wel de duistere kant in de mens. En daar staat tegenover de lichte kant. En dan komen we al heel dicht bij het Child of Our Time. Want daar gaat het ook over grip krijgen op schaduw en licht. Donker en licht. Dus die personen zijn eigenlijk de archetypes die de maatschappij als het ware personificeren. Op hun manier zoals Jung dat heeft bedoeld. Met een kwade en een goede kant. En dan zijn we bij het Child of Our Time aangeland.
Terug nu naar Saskia, die ons meeneemt naar het begin van het stuk, voor de start van het historisch verhaal. Het verhaal over de gebeurtenissen die leiden tot de wanhoop van Herschel Greenspan en die daarmee leiden tot de Kristallnacht.
Het bijzondere aan dit stuk, A Child of Our Time van Tippett, is dat er ontzettend veel betekenislagen in zitten. Een van die lagen gaat over de historische gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan deze geschiedenis. En die gebeurtenissen, die nog helemaal niet zo verschrikkelijk lang geleden zijn, die kunnen we volgen, vrij letterlijk zelfs, in de tekst van het stuk. Doorvlochten door dat hele stuk heen. Als we bijvoorbeeld kijken naar We Are Lost, in deel 1, eigenlijk waar Tippett een beetje de, nou ja, een soort van setting the scene is het. Hè? Als je denkt in theatertermen, een introductie eigenlijk van de situatie van dat moment. Dan horen we eigenlijk al vrij snel in nummer 3 van het stuk We Are Lost, We Are a Seed Before the Wind. Het gaat ook over pogroms in the East en lynchings in the West. En daarmee wordt verwezen eigenlijk naar gebeurtenissen die misschien nu een beetje weggezakt zijn, maar in het oosten, en dan heb ik het over wat tegenwoordig Polen is, en toen ook wel deels Polen, maar ook Rusland of ook wat het Galicië heette, zeg maar een streek van het voormalige Oostenrijk-Hongarije. Dus allemaal zeg maar in die regio, Oekraïne, Polen, Rusland, waren ook nog aan het begin van de 20e eeuw pogroms, waarbij werkelijk hele dorpen werden uitgemoord. En dan moet ik zeggen, de Joodse bewoners van die steden, van die dorpen. Die pogroms, dat was zo heftig en het was zo gevaarlijk en onveilig, dat dat ook een stroom op gang bracht van mensen die naar veiligheid zochten en naar sowieso een beter bestaan. Dus die pogroms in de East, daar trok men van weg. Maar vervolgens waren er ook lynchings in de West. Dus men zat eigenlijk klem. Dus de situatie waarmee dit stuk begint is dat deze groep mensen, ja, als een soort zaad door de wind worden voortgeduwd en dan de ene kant en de andere kant op. Wat ook vrij letterlijk in de noten zit. Hè? Je hoort een enorm soort wervelwind die heen en weer gaat in die noten die heen en weer springen. Maar die lynchings in de West, die staan voor de ontvangst in dat Westen. En die mensen die dan uit die Joodse groepen die uit dat Oosten kwamen, die werden nou niet altijd met open armen ontvangen daar in dat Westen. En in nummer 13 van het stuk, ik noem maar even de nummers erbij, maar voor wie het wil volgen, daarin wordt gezongen, we cannot have them in our empire. And let them starve in no man's land. En daarmee zijn we eigenlijk een beetje verder in de geschiedenis al opgeschoven. Namelijk de gebeurtenissen in de jaren 30. Nou, de machtsovername natuurlijk van de nazi's aan het einde 30 januari 1933. Die mensen die dus aankomen daar in Duitsland, daar met de machtsovername van Hitler, wordt het steeds duidelijker. En dat gaat heel rap, dat is meteen zover. En eigenlijk is het in de aanloop van 33 is er al een enorm antisemitisme aanwezig. En je zou ook kunnen zeggen dat is een geschiedenis die eeuwen teruggaat natuurlijk. Maar stelselmatig, zoals we weten, worden natuurlijk de burgerrechten van de Joodse bevolking in Duitsland worden ontnomen, worden burgerrechten afgebroken. En Duitsland valt Oostenrijk binnen op 13 maart 38. We zijn nu ietsje verder in de tijd, maar die gebeurtenissen die zetten eigenlijk een soort waterval aan gevolgen in gang. Die Anschluss betekent dat in Europa zag men dat gebeuren. En het gevolg was, het directe gevolg, op 31 maart 38 besluit het Poolse parlement om nieuwe wetgeving goed te keuren. Die zagen namelijk de bui al hangen. Die dachten, al die Joodse burgers, die komen weer terug naar Polen. Want die hebben geen plek meer in Duitsland. Die hebben geen plek meer in Oostenrijk. En die komen weer bij ons terug. En dat willen we niet. Dus er komt een wetgeving dat het staatsburgerschap herroepen wordt. Dus heel veel van de Joden die naar Duitsland gingen, naar Oostenrijk gingen, die behielden nog hun Poolse staatsburgerschap. En die nieuwe wetgeving, die nieuwe Poolse wet, die bepaalde dat als je meer dan 5 jaar in het buitenland was, vanaf 1919, en dus niet weer was gaan wonen in Polen, dan verloor je je staatsburgerschap. Dat zet weer de volgende wetgeving in gang, dat Duitsland denkt, dan zitten wij met al die mensen. Dus in augustus 38 wordt er wetgeving aangenomen en die staat toe dat mensen die stateloos zijn gedeporteerd mogen worden. Want Polen wil ze niet. Als men dus langer dan 5 jaar eruit was, dan werd dat staatsburgerschap herroepen. Dat betekende feitelijk dat men stateloos werd. En Duitsland zegt, zodra je stateloos bent, hebben wij het recht om u te deporteren. We cannot have them in our empire. impulsen besluit en die reactie daarop, dat krijgt allemaal een hele snelle wending in oktober. Als aan begin oktober Polen vaststelt dat je een speciaal stempel in je paspoort moet hebben om te bewijzen dat je inderdaad niet stateloos bent en anders ben je het kwijt. Dus er ontstaat eigenlijk een run in Duitsland op consulaat en op ambassades om maar te zorgen dat je dat stempel hebt dat je niet stateloos bent en dat je dat staatsburgerschap behoudt en dat je dus kan blijven. Het hoofd van de Gestapo, Heydrich, die grijpt dit allemaal aan om opdracht te geven om alle Poolse Joden te deporteren. Dus eigenlijk al voordat de termijn afloopt van Polen, die hebben bepaald dat het voor 30 oktober moet men dat stempel hebben. En op 27 tot 29 oktober worden zo'n 17.000 Poolse Joden gearresteerd. En er volgen massale deportaties naar de Poolse grens. En dit is dus allemaal nog voorafgaand aan wat we de Kristallnacht zijn gaan noemen, maar wat dus eigenlijk, ja, dit zijn eigenlijk de pogroms in het Westen. Dit is eigenlijk een vrij onbekende geschiedenis. Maar de 17.000 Poolse Joden werden in Duitsland gedeporteerd. En die belanden dus daar letterlijk in no man's land. Dus men kwam volledig berooid, kwam men daar aan. Dus het stopte daar, in dat soort van niemandsland. Dat was nog net wel of geen Duitsland meer, maar in ieder geval net tegen de Poolse grens aan. En men zat daar zonder geld, zonder eten, zonder wat dan ook in, ik geloof dat het tentenkampen waren. En dat zit in dit stuk. Want dit was de directe aanleiding voor Herschel Greenspan om die aanslag te plegen in Parijs. Eigenlijk zo wanhopig, omdat hij het bericht had gekregen dat zijn familie was gedeporteerd en daar aan die grens zat. Die gebeurtenissen zijn ook opgenomen, heeft Tippett ook beschreven als hij schrijft Burn Down Their Houses. Dan gaat het dus letterlijk over die gebeurtenissen van die Kristallnacht. Daarvoor hebben we gehoord hoe wanhopig deze child of our time, deze jonge man, dus eigenlijk die Greenspan is. Tippett maakt hier een soort geniale sprong naar een spiritual go down Moses.
Volgende keer gaan we verder met het verhaal over dit lied en de geniale sprong van Tippett. We maken kennis met sopraan Taylor Burgess en horen Winston McDonald terug, die we in de eerste aflevering al even ontmoeten.
They sang a lot about being delivered from Egypt, yeah, and the Hebrew people.
Yeah.
And I think that was code.
Zij vertellen samen met Saskia en Marlies de rest van het verhaal aan de hand van spirituals, waarvan er 5 voorkomen in dit stuk.
Ik denk dat het ook belangrijk is om te wijzen op een parallel met de Underground Railroad. Want we hebben natuurlijk die spirituals die hierin zitten en die duidelijke verwijzing naar dat slavernijverleden.
Volgende keer te beluisteren in aflevering 4 van A Child of Our Time, een moderne Matthäus. We verwelkomen je graag bij ons concert op 25 oktober in de Dominicuskerk in Amsterdam, waar we A Child of Our Time en Donna Nobis Pacem samen met het orkest ten gehore zullen brengen. Met medewerking van Taylor Burgess, sopraan, Eva Kroon, alt, Lucas van Nierop, tenor en Frank Dolphin Wong, bariton. Het geheel onder leiding van dirigent Boudewijn Jansen. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.toonkunstkoor.nl. Luister ook naar onze podcast Leven met de Matthäus, over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Te beluisteren in je podcast-app.